Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
Welkom bij Atelier Amsterdam, het radioprogramma dat geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunst, theater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars van Nederland met veel toewijding aan werken. Ja, vandaag ga ik in gesprek met een zangeres en schrijver, Aafke Romeijn. En ze komt met nieuw werk, een nieuw boek en nieuwe muziek. Dus een bijzondere tijd, denk ik. En we zitten nu een beetje zo aan het einde, hopen we, van de coronapandemie.
Dus van, ja.
Dat we weer iets mogen, dat is een beetje ons wens. En maar hier komt het nieuw werk. Je mag het eindelijk gaan laten horen en laten lezen. Het boek moet nog even op wachten, maar
ja.
Dat lijkt me een bijzonder moment.
Ja, dat is het altijd wel. En nu al helemaal, omdat het... En normaal werk je, zeker als muzikant, altijd toe naar een release. En dan ga je daarna toeren. Dat is nu natuurlijk... Met mijn vorige album is de helft van de tour eigenlijk al in het water gelopen. En nu was het ook maar weer afwachten hoe of wat. Dus op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd van... Nou, we gaan het gewoon dan releasen en we zien wel wat er daarna gebeurt. Want je kan niet eeuwig ergens op blijven zitten.
Want alles was al klaar?
Ja.
Je hebt niets meer geschaafd dan je denkt... Nou, als ik nu toch meer tijd heb, dan ga ik nog eens kijken.
Ja, nee, ik heb natuurlijk wel nog een extra ronde gedaan, omdat het toch kon.
Een ronde?
Ja, een soort van extra productieronde, zeg maar.
Ja.
Wat dingen uitproberen, toevoegen, weghalen. Maar we waren eigenlijk aan het toewerken naar een veel eerdere deadline. En dat hebben we dat gewoon uitgesteld.
Ja.
Omdat we gewoon zagen van naar de tour die initieel gepland stond in maart en april ging sowieso niet doorgaan. Dus dan konden we het net zo goed daar overheen tillen. En kijken wat er in de zomer dan gebeurt. Dus normaal gesproken weet je meestal... anderhalf jaar van tevoren precies van dat wordt de datum, dat wordt de zaal waar we gaan spelen, daar gaan we heen werken. En nu was het toch iedere week weer kijken van oké, hoe hangt de vlag erbij en waar zitten we en wat gaan we doen. En dat was heel raar, maar ook wel, het is ergens ook wel weer leuk om een keer heel anders te werk te gaan of zo.
Ja, ik vroeg me af, want hoe belangrijk is zo'n deadline voor jou? Want je zegt je werkt daar naartoe, je weet ook heel goed waar je dan gaat spelen. Dat zijn hele duidelijke beelden denk ik in je hoofd.
Ja, ik vind dat ook wel fijn aan de muziekwereld, laat ik het zo zeggen. Dat het eigenlijk altijd kleine afgebakende projectjes zijn. Dus een show is één klein projectje waar je heen werkt en daarnaast afgelopen. En een plaat is een iets groter project. Maar een liedje is dan weer een veel kleiner project, zeg maar. En als schrijver ben je toch heel vaak... je gaat een boek schrijven... en de eerste helft van dat je dat boek aan het schrijven bent, is er geen uitzicht. Want je moet eerst gewoon gaan proberen van, oké, gaat dit verhaal werken? Kan ik hier iets mee? En pas als je op de helft bent, weet je eigenlijk van, nou, dit gaat wat worden. En dan kun je eens voorzichtig gaan nadenken over een deadline.
Wat voor moment is dan het moeilijkste? Want je zegt, je hebt het verhaal, moet je kijken of dat dan echt een beetje proberen, een beetje aftasten.
Ja.
Dat zeg je nu terwijl het klaar is. Dat is heerlijk.
Ja, dat is heel fijn.
Want we leggen het even afgetast en dan ben ik daarna dat verhaal geschreven.
Ja.
Is er een moment dat je dan denkt, want dat moment zal waarschijnlijk met het muziek maken en voor het schrijven anders liggen. Dat je even denkt, gaat dit wat worden? Een soort... Laten we het even een klein paniekmomentje noemen. Waar ligt dat?
Bij liedjes is het vaak zo dat ik iets heel erg precies in mijn hoofd heb. En in mijn hoofd klinkt het fantastisch. En vervolgens moet ik het in het echt gaan maken. En dat is heel vaak. En ik weet gelukkig dat de meeste muzikanten hier last van hebben. Meestal is de eerste kennismaking met wat je in je hoofd had altijd een enorme teleurstelling. En moet je vervolgens heel hard gaan werken om het... toch weer heel vet te maken door dingen toe te voegen die je niet meteen bedacht had en dingen uit te gaan proberen en dat is voor mij wel vaak. Dus als de eerste demo af is, dan heb ik meestal wel wat er in mijn hoofd zat, heb ik eruit gehaald en dan luister ik het en denk ik, in mijn hoofd is veel vetter.
Went dat?
Nee, de teleurstelling blijft wel, maar wat ik wel, dus zeg maar de paniek is er niet meer, omdat ik wel na zoveel tijd weet van maar als ik hier nog een keer doorheen ga, ik laat er nog even een goede producer naar kijken, dan wordt het uiteindelijk gewoon heel vet, weet je wel. Het is nooit het eindproduct.
Je hebt iets meer geduld.
Ja.
Of vertrouwen.
Ja, vertrouwen denk ik. Ja. Ja. En soms moet je ook wel gewoon erkennen van dat je dan iets in je hoofd had en je gaat het maken en je hebt die demo. En je denkt, ik weet gewoon echt niet waar ik mee heen moet. Weet je, ik heb drie hele, hele goede maten of zo, maar ik hoor gewoon niet wat de rest van het nummer moet zijn of zo. En ik gooi niet zo snel dingen weg, maar soms laat ik ze wel heel lang liggen. Dus dan leg ik ze gewoon opzij. En soms kom ik dan jaren later, denk ik opeens aan terug, denk ik, hey, wacht, nu heb ik wel een idee.
En dan
kan ik het weer opnieuw oppakken, zeg maar.
We hebben nu wel over iets wat in je hoofd al heel mooi klinkt. Maar het moet wel eerst in je hoofd zitten. Om daar helemaal hoe dat daar komt, is heel moeilijk natuurlijk altijd. Maar misschien helpen er sommige dingen wel bij. Bijvoorbeeld bepaalde omgevingen die je opzoekt of bepaalde dingen die je leest. Met wat voor dingen omring jij je om dat soort ideeën wel te laten ontstaan of te laten groeien?
Ja, het grappige is dat het, ik denk dat het, ik heb van mezelf altijd muziek in mijn hoofd. Dus ik kan nooit, de muziek is natuurlijk altijd een soort van afspiegeling van alle dingen waar ik veel naar geluisterd heb. Dat merk ik wel, zeg maar. Ik kan me ook nog heel goed herinneren, een van mijn eerste herinneringen als kind is dat ik naar een concert ging waar een concerto van Mozart werd gespeeld. En dat ik daarna nog een halve dag een soort van Mozart in mijn hoofd had. Maar dat ik er wel mijn eigen versies van aan het maken was. Dus dat ik een soort van het materiaal van Mozart had meegenomen en daarop verder ging. En ik denk dat dat uiteindelijk wel is hoe je muziek maakt. Dus je hebt input nodig. En die input is heel belangrijk. En daarna heb je eigenlijk vooral gewoon stilte en verveling nodig. Ik denk dat voor mij bijvoorbeeld lange autoritten nergens naar luisteren. Dus niet een podcast opzetten of de radio opzetten.
Niets mag die ideeën verstoren eigenlijk.
Nou ja, zolang je input krijgt, is er geen output. Tenminste, bij mij niet.
Dat stoort.
Ik ben gewoon dan heel erg aan het luisteren of aan het nadenken. Maar en dan heb ik wel muziek in mijn hoofd, maar dat is een soort van achtergrondruis van meestal bestaande nummers of zo. Dus ik merk dat wel, als ik echt nieuwe nummers wil maken, dan heb ik ook wel een bepaalde mate van verveling nodig. Van gewoon even helemaal niks. Of gewoon wandelen zonder naar iets te luisteren of met iemand te kletsen. Of,
maar verveling heeft wel een beetje een bepaalde klank ook, dat het vervelend is. Maar wat is de verveling dan voor jou precies? Behalve dan het praktische, dat je niks doet. Maar
ja, ik denk dat vervelen, ik weet niet. Ik heb daar echt een haat-liefde verhouding mee. Ik kan me heel slecht vervelen. Ik ben iemand die ik kan twee podcasts tegelijk luisteren, weet je wel. Eén in mijn ene oor, ander in mijn andere oor. En dan kan ik ook nog naar de tv kijken als het nieuws uitzendt.
Precies,
gewoon de hele. Ik kan echt superveel tegelijk. Dus dat betekent ook dat ik me heel snel verveel. Als ik heel eventjes niet mijn telefoon vast heb of niet, weet je wel, om me heen aan het kijken ben. Ik ben meteen een soort van, ik heb meteen input nodig. Dus ik moet mezelf soms echt dwingen om gewoon niet nergens naar te kijken, niks te lezen, nergens naar te luisteren. En zeker niet allemaal tegelijk.
Is dat eng als je wat minder input hebt?
Nou ja, wat ik vooral spannend daaraan vind is dat het een soort van opzettelijke daad is geworden. Dus ik kan me nog wel herinneren, zeg maar, ik ben nog opgegroeid. Ik denk dat ik de laatste generatie ben die opgroeide zonder computer in huis en zonder mobiele telefoons. Dus dat je gewoon, bij ons was het gewoon zo, nou ja, 's ochtends stond de radio aan, maar dat was radio 1, dat vond ik heel saai. En 's avonds mocht ik een half uurtje tv kijken voor ik ging slapen. En verder zocht ik het maar uit, weet je al. Dan moest ik zelf maar verzinnen wat ik deed. En dat betekent dus ook dat je af en toe gewoon je verveelt. Zo'n prikkelarme omgeving kennen wij eigenlijk. Zeker als volwassenen kennen we die niet meer. Want een kind kun je nog, weet je, mijn dochter dwing ik wel gewoon om zelf te spelen. En die mag de tv niet aanzetten. Maar ja, tegen mezelf ben ik zo streng niet. Ik denk er wel vaak over na wat voor invloed dat heeft op hoe we überhaupt. Ja,
is er meer ruimte voor verbeelding misschien?
Ja, ik denk het wel.
Want als het er niet is, ga je het bedenken.
Dan ga je het bedenken. En ik weet ook wel dat bijvoorbeeld als ik echt een verhaal moet bedenken, dus als ik echt een narratief moet uitdenken of een wereld voor me moet zien die er nog niet is, ja, dan kan ik ook gewoon echt niks anders tegelijk doen. Dus dan kan ik niet even een mail tussendoor gaan beantwoorden of zo. Dus dan moet ik mezelf ook echt dwingen van oké. En dat is gewoon, ja, dat is heel moeilijk geworden. Ik ben zo geconditioneerd altijd gewoon aan het zenden en aan het verwerken en aan het reageren op dingen.
Dat is ook wel moeilijk, denk ik. Want als het juist best wel spannend is om niet de hele tijd je te laten afleiden of iets, je gedachten te laten vullen met iets wat er al is, dan moet je dus aan de slag.
Ja, dat is dus echt werk geworden.
Ja.
En het is wel, het is een beetje, ja, weet je, het doet me een beetje denken aan mediteren of zo. Mediteren gaat ook niet vanzelf. Het is niet zo dat als je even nergens aan denkt, dat je dan meteen in een soort van hele rustige zen-staat terechtkomt. Dan moet je echt wel iets voor doen.
Ja, alleen al het woord mediteren word ik altijd heel erg kriebelig van. Ja,
ja,
precies.
Snap ik. Ja, maar dat is ook een beetje het ding. En dat is met vervelen ook, denk ik. Je vervelen is, ja, is ook bijna een soort van actieve daad van leegmaken geworden of zo.
Ja, maar het blijft nooit lang leeg bij jou, als ik het goed hoor. Dan
nee,
er komt
nee,
snel
dat,
iets nieuws.
Klopt, ja. Nee, er is dan wel altijd iets anders.
Iets anders. Want je zei, ja, als ik muziekmakers, is eigenlijk altijd al een soort basis van klanken of alle ja, soort, soort archief waar je in kan duiken.
Ja.
Hoe zit dat dan met schrijven? Wat is er meer in je? Of misschien zijn voor jou woorden ook wel klanken, dat weet ik niet.
Nee, het wat ik heel leuk vind aan schrijven is dat ik eigenlijk altijd in mijn omgeving stukjes aan het meenemen ben. Dus als ik bijvoorbeeld naar het journaal kijk, dan kijk ik naar de manier waarop politici hun verhaal doen. En
je bent gewoon flink aan het jatten.
Ja, tuurlijk. Je jat de hele realiteit leeg, zeg maar. Want ik wil, als ik een politicus neerzet in mijn boek, ik schrijf science fiction, dus heel veel dingen zijn, zeg maar, een soort van per definitie ongeloofwaardig. Dus de dingen die wel kloppen met de realiteit zoals we die kennen, die moeten ook heel precies kloppen.
Het contrast is belangrijk.
Precies, ja. Dus je moet, wat je verzint, moet je wel zo natuurgetrouw mogelijk kunnen neerzetten. Dus ik ben altijd op zoek naar woorden en beelden om mee te omschrijven hoe mensen dingen doen. Of hoe dingen eruit zien.
Kan je een voorbeeld geven van een woord of een situatie waarvan je dacht, oh ja, dat ga ik gebruiken. Dat kleeft dan meteen vast, zeg maar, bij jou.
Nou, bijvoorbeeld, wat ik heel interessant vind, zijn talkshows.
Nou, die zijn er genoeg.
Die zijn er heel veel. En de manier waarop politici vragen niet ontwijken, maar wel zo beantwoorden dat je geen antwoord krijgt, maar toch een antwoord. Het is een soort van de lege huls die je teruggekaatst krijgt als je gaat tennissen met een politicus. En daar, zeg maar, de manier waarop ze dat doen en hoe ze erbij kijken, een soort van dat heel geconditioneerd empathische of zo wat erin zit. Ja, daar heb ik denk ik wel 100 soort van, ik heb op 100 manieren geprobeerd om dat te omschrijven, omdat ik dat een heel interessant ding vind.
Je zoekt dan wel echt dat contrast ook op in zo'n persoon.
Ja.
Dat absurdistische of
ja.
Maar ook die, want ja, een politicus is eigenlijk, als je daarna aan denkt, is het vooral heel erg saai en realistisch.
Ja.
Maar wat hij dan zegt, is dan dus juist absurdistisch. Dus dat,
ja, in wezen wel. Als je er goed naar luistert, het is ook heel slim, zeg maar.
En voor alle politici, ja, zijn niet allemaal saaie mensen.
Nee,
maar
helemaal
het woord
nee.
Politicus, daar hangt het een beetje aan.
Ja, ik vind politiek is, ik denk, het interessantste spel ter wereld, omdat er echt iets op het spel staat. Weet je wel, bij alle andere spelletjes is het soort van, ja, ik kan winnen of verliezen, nou, nobody cares. Weet je wel, het gaat hoogst om geld. En met politiek staat onze hele realiteit, bij wijze van spreken, op het spel. En desondanks zijn er heel weinig mensen die er, voor mijn gevoel, zeker schrijvers, zijn er heel weinig die er echt, die er echt induiken, zeg maar, als narratieve mogelijkheid, laat ik het zo zeggen. En bij mij is die altijd wel aanwezig. Of het nou op de achtergrond is, of dat iemand de radio heeft opstaan, dat er een debat plaatsvindt. Of,
dus
er is
je, bent,
altijd
je hebt
politiek.
Wel hoop daarin. Dus je denkt niet, het is hopeloos, omdat je toch niet tot echt een gesprek komt, omdat je die lege hulzen hebt die constant worden doorgegeven.
Nou ja, in mijn boeken is er wel sprake van een soort andere politieke realiteit. En het grappige vind ik dat sommige lezers het heel grappig vinden. Dus die zeggen, oh, het is echt hilarisch als je over politici schrijft. Dan denk ik, ik vind het helemaal niet zo grappig. Ik vind het best wel treurig. Maar blijkbaar vinden ze het dus grappig, zeg maar, om gewoon de realiteit op een andere manier omschreven te zien. En sommige mensen zeggen van, ja, ik hoop echt niet dat het zo wordt als in je boeken. Dat is echt wel heel erg, weet je wel. Dus het is een soort van tragicomisch of zo. En ik doe er geen voorspellingen over, want ik weet het gewoon echt oprecht niet. Maar ik maak het wel heel erg uitvergroot. Dus precies van, ja, als nou die versplintering die we nu zien, als die nou eindeloos maar doorgaat,
wat gebeurt er dan?
Wat gebeurt er dan? Dan heb je daar 150 individuen in de kamer zitten waarop gestemd is. Wat betekent dat, weet je al?
Maar dit is heel beschouwend, ja, alsof je kijkt naar een schouwspel. Wat is jouw positie daarin? Want je bent zelf ook iemand met een vrij uitgesproken mening en die laat je ook horen.
Ja.
Wat is jouw positie daarin?
Nou, als schrijver is die positie puur onderzoekend. En onderzoek zit er in mijn optiek in dat ik bepaalde bewegingen, zeg maar, dat ik denk van, dit vind ik een interessante beweging, laat ik die eens tot in het oneindige doortrekken. Kijken wat er dan gebeurt. En dan probeer ik echt als een soort van, ja, alsof je een wiskundige som probeert op te lossen, een soort van te denken, oké, als dit, dan dat en dan dat en dan dat en dan dat. En hoe gaan mensen daar dan op reageren? Wat zou er dan vervolgens gebeuren? Daar ben ik soms echt maanden mee bezig voordat ik dan denk van, nou, ik denk dat het ongeveer over 20 jaar zo eruit ziet. Als dit gebeurt.
Het is wel heel gecontroleerd dus.
Ja, dus het is alsof ik een soort van, ja, het is een soort van, ik heb een soort laboratoriumpje in mijn hoofd of zo. En daar lopen wat ratten in. En af en toe dan
verbaast het je wel eens wat je ziet dan? Want...
Ja, soms kom ik wel tot dingen dat ik denk van... Ja, dat had ik, zeg maar, waar ik uitkom, dat kan ik meestal niet van tevoren in één keer bedenken. Dus ik heb wel een heleboel denkstappen nodig om dan... en soms ook gewoon dat ik er met iemand over praat. Dat ik denk van ja, ik heb dit in mijn hoofd, dat er dit gebeurt. En dan zegt soms iemand van ja, maar heb je wel hier aan gedacht? Of dan denk ik, oh ja... Dat moet ik ook meenemen in mijn overweging. Er zijn heel veel parameters waar je dan een soort van over na moet denken.
Ja. En stopt soms, dat systeem wel eens? Want het klinkt heel erg een systeem wat je heel goed bent gaan kennen. Uh-huh. En wat je heel goed weet op welke knoppen je moet drukken om, om het in beweging te zetten.
Ja.
Stopt dit wel eens? Kan je het stoppen in je hoofd? Dat je denkt, nou, nu ben ik klaar even voor nu. Of gaat het dan weer verder op een ander niveau?
Ja, dan gaat het wel weer verder. Ik ben daar toch altijd mee bezig op de een of andere manier. Als je nu kijkt naar het geweld in het Midden-Oosten, Israël, Palestina. Ik ben toch altijd aan het nadenken van oké, wat gebeurt er als deze Amerikaanse president op deze manier de onderhandelingen inzet? En wat gaat Netanyahu dan doen? Dus ik ben sowieso in onze realiteit...
Er is
ben
ook
ik daar
wel heel veel om je heen,
constant,
om je meteen...
Ja, precies. Dus het is dus een soort van... Of formatiepogingen, weet je al. Ik ben altijd bezig met van oké, maar die zegt dit. Maar wat zit daar nou werkelijk achter? Wat zou er nou beweegredenen kunnen zijn dat de PvdA zich op deze manier opstelt? Of...
Maar daar ga je wel van uit dat er een bepaald antwoord te vinden is.
Nou ja, soms, dat vind ik altijd grappig. Ik speel dit spel ook heel vaak met mijn man. Omdat we allebei een totale fascinatie hiervoor hebben. Dus heel vaak hebben we zoiets van, wat gebeurt hier nou? Wie zegt nu, wat is hier achter de schermen? Soms zeg ik dan ook van, ja, maar misschien doen ze maar wat. Weet je wel, misschien zit hier helemaal niks achter. Of,
en dan zijn jullie even stil. Nee, dat kan niet.
Ja, dat zou wel heel dom zijn, weet je. En soms ben je dan ook verbaasd dat uiteindelijk gewoon blijkt van... jeetje, die was gewoon maar wat aan het doen. Dat is inderdaad, dat is gewoon een totale miskleun of zo. Dat gebeurt ook, tuurlijk.
Ja.
Zeker in momenten van grote crisis zoals nu.
Maar het klinkt wel ook als fijn dat je weet dat je daarin kunt duiken in die wereld. En dat het ook soms wel veilig kan zijn misschien.
Ja, zeker. En het is een soort van... Ik denk dat dit voor mij een beetje is wat andere mensen met gamen hebben of zo. Dat het gewoon een soort van virtuele realiteit is waar je elke rol kan aannemen. En waar je gewoon in kan terugtrekken.
Dat heb je dat altijd zo gevonden of gevoeld? Of is dit iets wat je langzamerhand hebt ontwikkeld?
Nee, ik denk dat het als kind misschien zelfs nog veel sterker aanwezig was. Maar ik verzon als kind realiteiten, zeg maar gewoon... dat ik de koningin was op een of andere zwevende planeet met 38 zeeën of zo. En dan was de oefening in mijn hoofd dat ik echt zo precies mogelijk stukje bij beetje die wereld uitdacht. Dus dat ik gewoon wist, als ik mijn ogen dicht doe, ik weet hoe het eruit ziet. Ik weet waar ik heen kan lopen, ik weet wie er rondloopt en dat soort dingen. Dat vond ik echt fantastisch. En als puber heb ik dat ook wel een tijdje in bepaalde games gevonden. Dus dat ik het niet zozeer zelf deed. Maar dat ik dan ging bijvoorbeeld Rollercoaster Tycoon spelen of zo. Weet je? Dat is in principe een heel dom spel. Maar wel een spel waarin je een wereld kunt bouwen. Dus dat of Simsen of dat soort dingen. Vond ik allemaal te gek.
Was de wereld erbuiten toen nog een beetje te angstaanjagend misschien?
Nee,
of te ongrijpbaar?
Het is saai, denk ik vooral. Ik denk, ik ben opgegroeid in een klein dorp waar heel weinig gebeurde over het algemeen. Dus als ik naar huis fietste na school, dan was er mijn kamer. En dat was het. En dat vond ik heel, heel gezellig en heel leuk. Maar
je had net iets meer nodig.
Ja, precies. Dus dat,
een paar extra zeeën.
Ja, ja, exact.
En voelde je wel, waren er mensen die het begrepen hoe dat werkte in jouw hoofd? Want ik kan kinderen gaan er in het begin altijd wel vaak van uit dat alles wat ze zelf op manier waarop ze het indelen, dat dat normaal is. En dat andere kinderen dat ook doen. Als ik het zo hoor, was jij wel iets meer bezig met nadenken dan misschien
dat denk
andere
ik
kinderen
wel.
Om je heen?
Het grappige is, ik heb me daar nooit heel erg onbegrepen in gevoeld. Ook al was er in mijn omgeving niet direct iemand die dat één op één begreep, denk ik. Ik denk, zeg maar later, tweede helft basisschool, waren er wel af en toe meesters of juffen die er wel zo oog voor hadden of zo. Maar die wereld in mijn hoofd was ook gewoon van mij. Dus vond ik ook heel prettig. Dus die wilde ik ook helemaal niet per se, behalve dat ik graag schreef. Dus ik wilde heel graag schrijven en muziek maken.
Ja, want ergens zit er dan toch iets dat je het wil delen.
Ja,
maar dat is
zeker.
Niet per se om begrip te krijgen, maar meer omdat...
Nee, omdat
dat
ik
was
gewoon
belangrijk.
Ja, omdat ik toch het idee had van uiteindelijk wil ik iets moois laten zien aan iemand anders. Dus het is een bepaalde manier van contact maken met andere mensen. Ik had niet zoveel met vriendschappen in de realiteit. Die boeiden me nu gewoon niet zo heel erg. Zeker niet met leeftijdsgenoten. Maar ik wilde wel in contact treden met mensen, maar op mijn eigen manier. En dat was in mijn geval vooral door dingen te maken en die dan te laten lezen of luisteren. Aan
en voelde
mensen.
Het dan iets echter? Want die wereld was eerst bij jou in jouzelf. En als je het dan presenteert, is het dan alsof het een beetje echt wordt.
Ja, ja, ja. En dat vond ik ook wel leuk. Omdat ik dan toch, toch kon laten zien van kijk eens wat ik allemaal bedacht heb. Weet je wel. Dit is wat ik zat heel vaak gewoon een beetje op mijn kamer te schrijven of te lezen of muziek te luisteren. En dan kon ik toch laten zien, kijk, dit is wat ik allemaal gedaan heb in die tijd.
Ja. En voelt dat nu ook een beetje zo? Dat je dat nu, als je het nu presenteert?
Ja, zeker. Ja. Alhoewel ik nu wel. Ik vraag me wel eens af, ik maak heel veel en veel verschillende dingen. En soms denk ik wel eens van, ja, zitten mensen er wel op te wachten om zoveel van mij te consumeren of te horen of te lezen?
Dat is een gevaarlijke gedachte, denk ik. Want op een gegeven moment brokkelt het weer af in je gedachten en mag je helemaal niks laten horen.
Ja, maar dat, ja, weet je, ik wil altijd dingen maken. Dus die gedachte, die is er wel. Maar dan vervolgens denk ik, ja, ik heb gewoon heel veel zin om een nummer te maken. Klaar, weet je wel. Dan ga ik het gewoon doen. En al doe ik het maar voor mezelf. En uiteindelijk wil ik toch gewoon heel graag weten wat andere mensen ervan vinden. Het is ook een soort nieuwsgierigheid van, wat zouden andere mensen hiervan vinden? Ik vind het heel tof, maar ja.
Nou, het is ook een heel persoonlijk nummer, wat je nu net hebt uitgebracht, een paar dagen geleden.
Ja.
South Park, waarbij je ook een inkijkje geeft in bepaalde moeilijke momenten van jezelf, denk ik. Of in ieder geval waar je ook mee kan worstelen met depressie. Dan denk ik wel dat dat wel nog extra bijzonder is om te kijken wat mensen ervan vinden of wat voor reacties je krijgt.
Ja, en het is ook niet helemaal uit de lucht komen vallen dat ik een keer een heel album over depressie zou schrijven. Want ja, depressie is een grote aanwezigheid in mijn leven. Maar ik heb in de loop der jaren, want ik heb hiervoor 4 andere albums gemaakt die eigenlijk allemaal een soort van fictief waren. Dus die ook allemaal hun eigen universum hadden en hun eigen personages. En ik merkte tussendoor op de momenten op sociale media of in programma's, als ik het had over mijn depressies, dat ik zo enorm veel respons kreeg van mensen die zeiden, wat fijn dat je het hierover hebt. Ik kan er zelf geen woorden aan geven of ik krijg het niet uitgelegd aan de mensen om me heen. En die mijn woorden vervolgens gingen gebruiken om het dan toch kenbaar te maken. Op een gegeven moment had ik gewoon zoiets van, ja, ik moet hier toch een keer iets mee. Want het is zo'n groot thema. En blijkbaar is er toch nog steeds een soort van taboe. Vinden mensen het überhaupt gewoon heel moeilijk om over hun mentale gesteldheid te praten als ze niet heel blij zijn.
Is dat voor jou wel makkelijker?
Ja, ik heb daar nooit veel moeite mee gehad. Nee, omdat...
Je hebt ook altijd de woorden ervoor kunnen vinden.
Ja, nou is het wel lekker als ik echt heel diep in een depressie zit, dan is praten heel moeilijk. En dan zit ik zo mezelf gekeerd dat het vooral gewoon dat ik vooral eigenlijk gewoon geen energie heb om woorden te vinden.
Het kan ook moeilijk zijn als je uit die depressie bent om dat weer terug te.
Ja, dat vind ik dus niet zo moeilijk.
Vinden. Dat lukt.
Ja, dat vind ik ook niet veel makkelijker. Nee, eigenlijk niet. Omdat wanneer je het verwoordt, dan wordt het iets dat buiten jezelf bestaat. Dus dan is het niet alleen maar dat hele grote ding in je hoofd, maar dan is het ook iets wat hier is en wat ik kan presenteren en wat voor anderen ook te vatten is, zeg
toch
maar.
Toch ook iets echter wordt het dan.
Ja, en dus ook iets minder alleen maar in mezelf. En dat is, dat maakt het ook minder eng. En zeker wanneer andere mensen het herkennen, heb je zoiets van, oh, ik ben niet helemaal gek, het bestaat niet alleen in mijn hoofd, ik ben niet compleet gestoord.
Heb je die bevestiging steeds nodig dat je niet gestoord bent en dat iedereen het heeft? Gewoon steeds even weer?
Ik denk het wel, omdat het toch wel. Ik denk dat de angst voor depressie er toch wel in zit van, oh ja, ik ben zo goed in het verwoorden van mijn depressie dat ik ook wel heel vaak van mensen hoor van, ja, ik heb dit ook wel eens, maar echt niet zo erg als jij. Jij hebt het wel heel erg, weet je wel. En ik denk dat dat voor een deel ook wel komt omdat ik het heel erg toelaat, omdat ik gewend ben erover te schrijven en over na te denken. En dat er heel veel mensen zijn die er toch liever niet, zeg maar, heel erg actief aan denken, wat ik heel goed begrijp. Maar het is wel heel fijn om dan toch ook even te horen van dat er mensen zijn die het net zo erg hebben als ik, maar die nog steeds gewoon leven en functioneren. Dat is wel prettig. Zo van, dat kan gewoon.
Ja, want ja. Er wordt inderdaad veel over gepraat, iets meer. Ja. Wat vind jij zelf van dat gesprek? Want het heeft wel een bepaalde klank altijd. Heb ik het idee?
Ja, ik vind dat sowieso is het heel erg. Moet je het heel erg per geval bekijken. Ik heb er vaak een mening over. Mijn grootste. Allereerst vind ik het überhaupt dat er over gepraat wordt, is natuurlijk altijd, zeg maar, de beweging is goed. Weet je wel, het is fijn dat mensen gehoord worden. Maar depressies zijn zo complex en zo subtiel vaak ook, dat het heel moeilijk is om daar een eenduidig gesprek over te voeren. Als ik kijk naar mezelf, dan denk ik van ja, wat ik nodig heb tijdens een depressie is vaak heel anders dan wat bijvoorbeeld mijn man nodig heeft als hij zich niet goed voelt. En de manier waarop ik depressief ben is ook weer anders dan waarop heel veel andere mensen depressief zijn. Ik word heel suïcidaal, heel angstig. Maar ik ken ook mensen die gewoon 5 jaar lang depressief zijn. En vooral heel lethargisch worden en heel indifferent en die alles saai vinden. En,
Het is ook moeilijk dat we dat allemaal maar onder die ene noemer.
Ja, dat is ook
scharen.
Zo. En dat is heel ingewikkeld. En tegelijkertijd is het ook heel moeilijk, want je kan er ook niet eindeloos veel hokjes voor maken. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij autisme. Daar zijn eerst heel veel hokjes voor bedacht.
Een enorm spectrum waar we allemaal een plekje in kunnen vinden. Ja.
En nu is het gewoon weer één spectrum. En dat heeft ook weer zijn moeilijkheden. Dus wat dat betreft is mentale gezondheid sowieso gewoon een heel complex ding. Ik denk waar je altijd voor moet uitkijken is, er zijn een aantal dingen die gewoon wel belangrijk zijn. We weten inmiddels dat wanneer je het heel concreet hebt over gedachten aan zelfmoord, zelfmoordpogingen, opnames, dat heel erg escalerend kan werken bij mensen die in dezelfde situatie zitten. Dus alhoewel het iets bevrijdends heeft om daarover te kunnen praten, is dat ook gevaarlijk. Dus dat daar zijn we wel langzaam van aan het terugkomen, zeg maar. Ja, precies. Yeah. Wat ook een heel moeilijk gesprek is, is het gesprek over medicatie. Omdat heel veel mensen medicatie slikken. En het probleem is dat we er gewoon eigenlijk nog heel weinig over weten. Zeker wat betreft de lange termijn, het afbouwen, de bijwerkingen. Is er gewoon nog zoveel onbekend en staat het nog zo in zijn kinderschoenen.
Wordt meteen ook als een persoonlijke aanval natuurlijk gezien.
Ja, ook dat. Ja, en je ziet gewoon dan toch.
Ja,
en je ziet dat sommige psychiaters er dan hele grote definitieve uitspraken over doen in de media. Omdat media vragen om grote definitieve uitspraken. Ja, terwijl dat helemaal niet zo eenduidig is. En als je met 8 psychiaters praat, krijg je 8 verschillende ervaringsverhalen te horen. Dus het is een hele moeilijke wetenschap. Plus, het is altijd persoonlijk, inderdaad, wat je ook zegt. Als je medicijnen gebruikt en er wordt gezegd van ja, iedereen gebruikt maar medicijnen tegenwoordig. Ja, dan voel je je aangesproken. En dan heb je het idee dat je moet gaan verwoorden dat je toch echt heel zielig bent. En dat is de hoek waar je niet in wil zitten, zeg maar.
Ja, dan ga je geven wat mensen van je vragen.
Precies. En dat is ook gevaarlijk. En het laatste waar ik altijd wel een beetje beducht op ben, is in hoeverre je verantwoordelijkheid bij een patiënt neer kunt leggen. Want depressie is een hele moeilijke ziekte, omdat er een component is die echt ziekte is. Dus net als dat je griep hebt en je hebt koorts en je kan niet overeind komen, zo heb je bij depressie ook een soort van debilitating aspect. Dat echt fysiek is en waar je niets van kan doen. Maar om uit een depressie te komen is het ook heel belangrijk dat je weer het heft in eigen handen neemt op een gegeven moment. Dus dat je niet alleen maar op de bank ligt te huilen. Maar dat je toch ondanks alles een wandelingetje gaat maken in het park. En er zijn psychiaters en hulpverleners die heel erg op dat aspect gaan zitten. Die zeggen, ja, je moet gewoon iedere dag 5 uur hardlopen. Dan krijg je nooit meer depressie. Ja, dat weet je, zo makkelijk is het niet.
Eerst moet je maar eens die stap maken uit bed. En, of waar je ook zit en naar buiten.
Het
wil je het park kunnen halen.
Het is een hele moeilijke balans. Want je hebt ook gewoon ondersteuning nodig. En je hebt nodig dat mensen op een gegeven moment zeggen, en nu ga jij dit doen.
Heeft het maken van kunst jou kunnen helpen? Dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende vraag. Maar ik vraag me af hoe dat bij jou werkt. Wat voor plaats heeft de kunst in dit dilemma eigenlijk?
Kijk, als ik depressief ben, dan komt er helemaal niks uit. Dus dan werk ik überhaupt niet. Dan ben ik gewoon aan het overleven. Maar ik denk wel dat het,
als je net zeg maar die eerste stappen hebt kunnen zetten.
Het is een van de eerste dingen die terugkomen. Dus bij mij, weet je, er zijn een aantal dingen die altijd verdwijnen. Ik kan soms maandenlang niet eten. Ik slaap alleen maar. En de eerste dingen die dan terugkomen zijn van, ik kan gewoon een dagdeel wakker blijven. Dat lukt dan, dat is al heel wat. Vervolgens ga ik een paar happen eten en het komt er niet uit. Nou, dat is ook al heel tof. En een van de eerste dingen
echt
die...
hele
zeg maar,
basis...
Precies, gewoon echt de basisdingen, ja. Zeg maar. En een van de eerste stappen die echt na die fysieke basisdingen komt, dat is het maken van dingen. Dus,
best wel snel dus.
Dat is heel snel. En het is meestal echt gewoon in de trant van, ik wil hierover praten. Ik wil erover schrijven. Ik wil er iets van maken dat niet alleen bij mij ligt, zeg maar. En dat kunnen nummers zijn. Vaak begint het met tekst in eerste instantie.
De klanken komen later.
En soms is het ook zo dat er eerst muziek is en dat ik daarna pas de woorden. Het verschilt een beetje, maar er komt altijd wel wat, zeg maar. Ja. En het gaat dan meestal ook wel daarover. Echt weer je boos maken om andere dingen, dat komt pas een heel eind later weer in het hersteltraject.
Je zit dan nog heel ver in je eigen wereld, ja. Eigenlijk. Dat die stappen naar buiten, die moeten nog gezet worden.
Ja, precies.
En nu heb je iets af. Althans, afmaken is sowieso altijd natuurlijk moeilijk.
Ja, dat is een soort van...
Je hebt zeg maar je rug er naartoe gekeerd van het is nu wat het is.
Precies.
Ja. En in hoeverre ben je al bezig met nieuw werk, zeg maar? Of ja, je hebt natuurlijk altijd al van alles in je hoofd. Maar in hoeverre heeft dat al langzaam een plekje gevonden?
Qua muziek, dat loopt eigenlijk altijd gewoon door. Dus dat is altijd een beetje maf, weet je wel. Je bent aan een album aan het werken en op een gegeven moment zet je een soort van streep. En dan zeg je, ja. Oké, tot hier gaat het.
Weet de tap
dan,
gaat dicht.
Oké, dit gaat eruit. Maar ik ben intussen, ben ik dan in mijn hoofd alweer remixen aan het maken van de nummers die ik net af heb. Zijn er alweer nieuwe nummers die al op de plank liggen? En waar ik dan... Ik neem meestal wel even een soort van adempauze. Zo van, oké, ik hoef nu even niet een nummer af te maken. Ik mag gewoon even een paar maanden alleen maar ideeën noteren. En
hoe ziet zo'n adempauze er dan uit?
Meestal...
Heel veel hardlopen in het park?
Nee, meestal werk ik dan gewoon aan een ander project. Dus dan ben ik of aan het schrijven. Of inderdaad zoals nu, dat je gewoon een periode hebt dat je heel veel promotiewerkzaamheden doet. Dus dat je
heel
gewoon
praktisch.
Heel praktisch gewoon, ja. Heel druk bent. Wat ik ook altijd heel leuk vind als afwisseling, zeg maar. Dus ik ben altijd wel aan het werk, maar dan niet meer alleen maar in mijn hoofd.
En zijn er dus nu al dingen die je meeneemt voor volgend werk die nieuw zijn, zeg maar?
Ja, ik merk dat ik nog niet helemaal klaar ben met de nummers die nu op deze plaat staan. Dus er zijn nog een aantal nummers waarvan ik denk, die passen hier eigenlijk wel heel goed bij. Misschien ga ik toch nog een keer een bonus editie maken of zo.
En verheug je je dan ook als je dat dan ziet?
Ja, ik vind dat echt wel leuk. En er zijn een aantal nummers waar ik gewoon echt herwerkingen van wil maken. Dus dan ga ik bijvoorbeeld een live versie maken die anders is dan de versie op plaat. Dat vind ik ook altijd heel erg leuk om te doen. Überhaupt het bouwen van een live set is ook weer een soort vertaalslag. Dus ja, nu, het ziet er nu naar uit dat we in juni kunnen gaan spelen, dus dat is te gek. Dus nu kan ik eindelijk weer een keer een paar weken gewoon in de studio een live set gaan bouwen, zeg maar. Kijken hoe ik die nummers allemaal ga uitvoeren.
Het hoort er dan wel echt bij. Dat je
zeker.
En
ja.
Dan uiteindelijk het podium op. Is dat niet een soort bekroning op dat werk? Of is het eigenlijk alweer een begin van ander werk?
Het is heel raar. Voor mij is de bekroning toch altijd als een nummer af is. Zeg maar het ding.
Ja.
Dat is zeg maar de bekroning. Dat ik het kan beluisteren en dat ik kan denken, ja.
Omleiding is
dit
er.
Dit is een soort van af. Op dit moment in mijn carrière heb ik niet nog iets toe te voegen, zeg maar. Dat kan na 5 jaar compleet anders zijn, maar...
En is dat dan hetzelfde wat je dan op het podium gaat brengen? Of heeft het dan een andere vorm?
Nou ja, sowieso. Kijk, ik werk heel erg vanuit mijn hoofd. Dus mijn nummers die klinken zoals ik ze in mijn hoofd heb. Heel veel muzikanten werken vanuit een instrument. Of gewoon omdat ze aan het zingen zijn en iets verzinnen. Dat heb ik helemaal niet. Dus voor mij is het sowieso altijd alweer een soort van... Ja, omvorming wanneer ik het live ga brengen. Dus zelfs al wil ik het precies zoals op de plaat gaan brengen, dan moet ik gaan bedenken hoe ik dat ga doen. Er staan soms al 100 instrumenten op één nummer. Die heb ik niet allemaal, bijvoorbeeld. Ja, dat is voor het hele praktische.
Ja.
Dus dan ben ik eigenlijk al aan het arrangeren van, oké, hoe kan ik het ongeveer zo laten klinken? Met welke instrumenten? Wie ga ik daarvoor inzetten? Ja, ik vind dat proces heel leuk, omdat je daarin ook weer veranderingen kunt aanbrengen, waardoor iets live beter werkt of interessanter is. Of dat het gewoon leuker wordt om te spelen, bij wijze van spreken. Dus dat je het dat ik het voor mezelf als muzikant ook interessant kan maken.
Je bent nu heel erg bezig inderdaad met het opzetten van dat hele systeem. Dat wat je straks mag beginnen eigenlijk.
Ja.
Kijk je nu ook wel naar de toekomst of ben je nog heel erg bezig met het werk wat je net gemaakt hebt, wat je net echt vertelde?
Zeker in de muziekwereld ben je altijd alweer twee albums verder aan het denken.
Twee?
Ja, bewijzen van. Weet je, een soort van grofweg heb je zoiets van, dan moet er ongeveer wat komen, dan moet er ongeveer wat zijn en ik wil deze richting op. En daar kijk ik wel echt al naar uit, zeg maar.
En kan je dan ook denken van, ik weet eigenlijk al wat ik ga doen. Ik vertel het jullie allemaal nog niet, maar ik heb allemaal leuke ideeën.
Zeker. Ja, absoluut. Maar ik heb soms wel drie ideeën. Dan moet ik vaak nog één kiezen, weet je wel, die ik dan uiteindelijk ga uitvoeren. Ja.
Maar eerst dit idee, daar gaan we van genieten. Yes. Er komt nieuwe muziek, een tour en een nieuw boek in het najaar, denk ik.
In september.
Nou, allemaal hele mooie dingen om je op te verheugen. En wij wachten af wanneer je de tap weer openzet, denk ik.
Dat ga ik weer een keer doen.
Dank je wel voor het gesprek.
Dank je. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs. Et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas. Faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur.
your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby, put your head on my shoulder.
He's the greatest.